In onze studiereeks over het boek Hooglied zijn we gekomen bij hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 gaat er natuurlijk aan vooraf, dat snapt iedereen. Daar gaat hij het over haar hebben en zij heeft het over hem. En er volgt een uitnodiging: kom, ik wil je mijn liefde geven. Dit hele bijzondere boek uit het Oude Testament, geschreven door Salomo, gaat over de bruidegom en zijn bruid. Die bruid is, voor zover ik het zie, de Egyptische prinses, dochter van Farao, die Salomo kennelijk in Egypte gevonden heeft en die hij in Jeruzalem een bijzondere plek heeft gegeven, notabene in zijn paleis. Van de vele, vele vrouwen die Salomo had, heeft zij als enige een hele speciale ruimte in het paleis van Salomo. Ik denk dus dat ik met alle vrijmoedigheid kan zeggen dat het in het boek Hooglied gaat over deze vrouw, een vrouw uit de heidenen, en over koning Salomo die getekend wordt als de bruidegom. En dat maakt het toch heel bijzonder. Niet als een soort, laten we zeggen, instructieboek over huwelijk of hoe het zou moeten of niet zou moeten, maar meer profetisch over hoe de verhouding is tussen de bruidegom en de bruid. Nu zegt de apostel Paulus in het Nieuwe Testament: ik heb jullie, gemeente van Korinthe, de heidenen, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. En die uitdrukking van verbonden zijn met die ene man komt terug in de brief van de Efeziërs, hoofdstuk 5, waar het gaat over man en vrouw. En dan staat erbij: maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot, maar het is toch een veel diepere inhoud. Daar gaat het boek Hooglied over. Natuurlijk zeggen anderen dat je dat niet zomaar kunt toepassen op de gemeente. Ik weet het, dat hebben we ook in de vorige studies al allemaal gehad. En nu bijna aan het eind. Ik ga er een klein stukje van voorlezen, uit hoofdstuk 8, vanaf vers 1. Och, was u, zegt zij, was u, bruidegom, mij als een broer, gezoogd aan de borsten van mijn moeder. Als ik u op straat vond, zou ik u kussen. Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder, en u zou mij onderrichten. En ik zou u laten drinken van kruidenwijn, van het sap van mijn granaatappels. En iets verderop in datzelfde hoofdstuk, vers 6, leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen. De rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. En dan zeggen de broers van de bruid: we hebben een kleine zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen we voor onze zuster doen op de dag waarop men over haar zal spreken? Als ze een muur is, zullen wij een zilveren bolwerk op haar bouwen. En als ze een deur is, zullen we haar insluiten met een plank van cederhout. En dan zegt zij: maar ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in zijn ogen als iemand die vrede vindt. Het is deze vertaling. Andere vertalingen hebben: toen was ik als iemand die overgave aanbiedt. Dat is de NBG-vertaling. Maar ook in de New International Version vindt u een bijzonder woord. Ik was iemand die contentment aanbood. Dat is eigenlijk het woord bevrediging. Salomo had een wijngaard te Baal Hamon. Hij gaf deze wijngaard aan de bewakers. En voor zijn vruchten bracht ieder 1000 zilverstukken. En dan zegt zij, maar mijn wijngaard, die van mij, ligt voor mijn aangezicht. De 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo, en 200 voor de bewakers van zijn vrucht. O bewoonster van de tuinen, metgezellen slaan acht op uw stem, zegt hij. Maar ook hij zegt, laat mij die stem horen. Kom haastig, mijn liefste, en wees als een gezelle, of als het jong van een hert op de bergen met specerijen. Het is natuurlijk een taal die we niet meer zo bezigen vandaag de dag, wat misschien wat ouderwets, prozaïsch. Het is ook een heel bijzonder prozaïsch boek, een soort beurtzang. Iedere keer hij, zij, het gaat steeds heen en weer. Maar nu is het tot een afronding aan het komen. En zij zegt van de bruidegom, als ik je onderweg tegen zou komen, gewoon op de straat, dan zou ik u wel willen kussen. Ja, maar dat past niet. Daarom zegt ze, als je nou een broertje van me was, dan zou ik dat zo doen. Dan had ik geen enkele reserve. Maar dat kan niet met zo iemand zomaar op straat. Ze zouden mij dan verachten als ik dat wel zou doen. Maar ik zou u meevoeren, ik zou u brengen in het huis van mijn moeder. En u zou mij onderrichten. En ik zou u laten drinken van kruidenwijn en van het sap van mijn granaatappels. We zitten gelijk bijna in het diepe. Over het huis van de vader is heel veel te vinden in de Bijbel. In elk geval wordt er regelmatig over gepraat en gesproken. Natuurlijk naar aanleiding van Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug. En dan zal ik jou brengen of jullie brengen waar ik ben. Het huis van mijn vader. Maar hier is sprake van het huis van mijn moeder. En dat is toch wel apart. Toen de Heer Jezus zijn omwandeling had in zijn dienst hier op aarde, kwam er een moment dat mensen buiten zeiden, uw moeder en uw broer staan buiten, ze willen u spreken. Je vindt dat, als je dat zou willen uitzoeken, in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 8. Maar dan zegt de Heer Jezus merkwaardig genoeg, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers? En hij geeft zelf antwoord, die de wil van God doen, dat is mijn moeder en dat zijn mijn broeders. Het is alsof de Heer Jezus de natuurlijke bloedband die er is tussen Maria en hem doorsnijdt. Daar al. En dan is er later sprake in de brief van de Galatiërs, misschien wilt u dat een keer gaan lezen, ik heb het hier opgeschreven, Galatiërs 4, vers 26. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. En dat krijgt een vervolg in Hebreeën 12, waar we terugvinden dat Jeruzalem dat boven is, dat zal dan neerdalen. Het Jeruzalem uit de hemel neerdalend. Met andere woorden, er is toch in de schrift ruimte, plaats voor het huis van de moeder. En ik denk dat ik eenvoudig mag zeggen dat daar waar de wil van God gedaan wordt en waar het woord van God gepredikt wordt, waar de Heer Jezus welkom is en waar hij zelf kan gaan onderrichten, want dat gebeurt hier, hij zou mij gaan onderrichten. Als ik hem meenam en het huis van mijn moeder bracht, dan zou hij mij gaan onderrichten. Hij zou les gaan geven daar. Daar vind je dus iets bijzonders van een gezelschap op aarde, al voor dat gezelschap in de hemel in het huis van de Vader binnengaat. Een soort voorportaal van het huis van de Vader. En er zijn ook nog broers, zoals er toen in de tijd van de Heer Jezus broers waren, die niet helemaal meegingen met hem, later wel, maar aanvankelijk niet, zo ook hier in dit boek. In het eerste hoofdstuk vindt u al iets van de broers van mijn moeder, die waren hard voor mij. Die hebben mij eigenlijk de wijngaard ingeduwd, hun wijngaard. En ik moest slavenarbeid verrichten. En die waren helemaal niet vriendelijk. En ik kwam aan mijn eigen wijngaard niet toe. Dat is hoofdstuk 1. In hoofdstuk 3 van dit boek vindt u ook al, als ik hem vind, dan neem ik hem mee en ik breng hem in het huis van mijn moeder. Ook in ditzelfde boek dus al. En nu in hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk, komt dat weer terug. Ik wil het proberen. Er zijn ook nu nog in dit hoofdstuk broers die zeggen, ach, je bent veel te jong voor liefde. Je komt pas kijken, je bent nog niet rijp genoeg, je bent niet ontwikkeld. Ik bedoel niet verstandelijk, maar lichamelijk. Het is veel te vroeg. Als je een muur was, dan zouden we er nog een muur bovenop zetten. En als je een deur was, dan zouden we er met planken die hele deur gaan dichttimmeren. Zo van, geen sprake van een deur openzetten van jouw kant. Niks. Daar ben je nog niet aan toe. Dat zeggen die broers. En ik heb dat echt lang overwogen. Maar ook teruggevonden dat heel veel mensen, als je met hen praat over de komst van de Heer Jezus, over de bruidegom die verlangt naar de bruid, en de bruid die tegen de bruidegom durft te zeggen, kom Heer Jezus, misschien wel met openbaring 22, de geest en de bruid zeggen kom, dat in diezelfde setting mensen dan gaan zeggen... Want dat is niet voor jou, dat is allemaal veel te vroeg, dat moet je niet doen, dat moet je helemaal anders zien, dat kun je vandaag nog niet zo doen. Dus ik hoop dat u nu eens wilt proberen om het huis van de moeder te zien als de plek waar je als gelovigen bij elkaar komt en waar je als gelovigen elkaar opzoekt en elkaar bemoedigt en waar je misschien ook wel tegenstand ondervindt, maar op hetzelfde moment de Heer Jezus binnenbrengt. Zoals in hoofdstuk 3 van dit Hoogliedboek, zij hem daar in die situatie binnenbrengt. En ook hier wil ze heel graag hem in deze situatie binnenbrengen. Wat zal er gebeuren als er een gemeente is die uitziet naar de komst van de Heer Jezus en een aantal mensen zijn kritisch? Die vinden dat je dat niet zomaar kunt zeggen, of dat dat te vroeg is, of dat je daarvoor nog niet rijp genoeg bent, dat je dan toch de Heer Jezus daar zou binnenbrengen. Nou, ik denk dat ze van verbazing achterovervallen als je het over hem gaat hebben. Je moet hem binnenbrengen. We zeggen ook wel eens in pastorale zin, de Heer Jezus in die situaties binnenbrengen is bijna het einde van het probleem. Als je hem binnenbrengt, als je hem ertussen kunt zetten, dan is het probleem ook in 9 van de 10 gevallen al voor een groot deel opgelost. En nu wil zij hem, de bruidegom, in het huis van haar moeder brengen. Ik ben zelf tot geloof gekomen in een heel klein arbeidershuisje in het Grunnige Land. Maar ik heb dat, als ik dat terugreken, echt ervaren als het huis van mijn moeder. Het is mijn geestelijke moeder geworden. Het was ook letterlijk het huis van, niet mijn biologische moeder, die leefde nog toen, echt, nog jaren geleefd. Maar het huis van mijn moeder, waar je genoot, waar je van hem hoorde en waar je over hem kon spreken. En dat deden ze ook. En die sfeer zou ik zo graag in elke gemeente die vandaag samenkomt in de naam van de Heer Jezus terug willen zien. Dat noem ik een Maranatha-gemeente, want ze kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. Ze zijn bezig met het moment dat ze als een bruid bij hem de bruidegom zullen zijn. Tot dat moment zijn ze hier op aarde, komen ze bij elkaar en ze verlangen ernaar en praten daarover. Onlangs kwam iemand tot de ontdekking, ik ben zoveel jaren naar de kerk geweest en ik heb eigenlijk nooit over deze dingen gehoord. Nooit. Niets gehoord over de bruidegom, niets gehoord over de bruid, niets gehoord over het gaan naar hem. Wel over wat wel moet en wat niet moet en hoe onze houding ten aanzien van corona moet zijn, of hoe onze houding ten aanzien van de politiek moet zijn, maar niet over hemzelf. Misschien helpt hoofdstuk 8 uit dit Hoogliedboek ons vandaag echt verder. Zij brengt hem in elk geval in het huis van haar moeder. Weet je, daar is genieten. Zij zegt, dan ga ik hem laten drinken van kruidenwijn en van het sap van mijn granaatappels. Zo van, ik zal hem vertroetelen. Ik zal hem echt aan alle kanten verwennen. Nou, dat vind ik van de Heer Jezus. Dat zou ik zo graag willen. Dat de Heer Jezus, als hij daar is waar die twee of die drie in zijn naam bij elkaar zijn, waar hij in het midden daarvan wil zijn, dat hij daar verwend wordt. Dat hij daar aangename dingen ontmoet. Dat hij daar iets aangereikt krijgt dat een verkwikking is voor hem. Zo beschouwt zij hem. Dus het is een heel bijzonder stukje in hoofdstuk 8, het huis van mijn moeder. En ik, nog een keer, ik zou dat wel als een soort etiket op de gemeente willen plakken. En in de veronderstelling ook, in de hoop ook, dat dat echt zo is. En dat je daar over hem kunt horen en van hem kunt genieten en samen met hem kunt groeien in het geloof bijna, zou ik zeggen. En dan gaat het verder met in dit hoofdstuk van ze komt erop uit de woestijn. En dat is een vervolg op hoofdstuk 3 vers 6. Waar, wie komt erop uit de woestijn als zuilen van rook, als een geurige wolkkolom, als een wolk van heerlijkheid, die 60 helden die een draagkoets dragen en zij zit daarin. Wie komt erop uit de woestijn? Wie wordt in de richting van de bruidegom gebracht? Ook de bruid natuurlijk, daar in hoofdstuk 3. Maar hier, wie is zij die erop komt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Nou, dan is het net alsof je samen met hem verder gaat. Vanuit het huis van je moeder, samen op stap, samen verder gaan. Zij leunend op haar geliefde. Ik weet dat het wel emotionele taal is en misschien vind je dat te ver gaan. Maar het is wel in jouw Bijbel terechtgekomen. En het is heel zinvol om de meest wijze koning die er ooit geweest is, Salomo, die dit samengesteld heeft, die notabene zelf de bruidegom is, die dit zelf kennelijk ervaren heeft, om dit ook te beleven. Dit is niet alleen weten, dit is ook beleven, voelen, emotie. Dat heeft te maken met liefde. En dat zegt ze ook, want die liefde die is onuitblusbaar. Die kun je niet uitblussen. Die liefde is sterker dan de dood. Dat is iets wat sterker is dan de dood. Het is ook zo. Stel dat we zouden sterven, dan is die band nog niet voorbij. Dan gaat het nog door, want hij brengt ons daar waar hij zelf is. We steunen en we leunen op hem. En hij brengt ons daar waar hij ons plaats bereid heeft. En dat is in het huis van de vader. Dus dan gaan we naar het huis van de moeder, naar het huis van de vader. Dat laatste, dat hebben we wel zo nu en dan. En daar horen we ook wat over. Maar over het huis van mijn moeder heb ik zelf, ik denk, nooit iets gehoord. Maar misschien ben ik de enige. Misschien heb je daar wel iets over gehoord. Laat het maar zo. Hoe ook, ik heb u daar gevonden onder die appelboom, zegt hij. Hij zelf wordt in hoofdstuk 2 vergeleken met een appelboom. Dus de bruidegom is als een appelboom. Nou, daar waar hij zichtbaar wordt, waar hij zichtbaar wordt, daar is zij gevonden. En zij zegt dan, want de liefde is zo sterk, die gaat niet meer over, die is onstuitbaar. Wateren kunnen de liefde niet uitblussen, rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. We hadden een oude zuster toen we net tot geloof kwamen. Nou, Henny was al eerder tot geloof gekomen, maar ik was dan nog maar net tot geloof gekomen. En die namen we mee voor een bord soep en misschien ook wel een hapje aardappelen. En die was door een operatie één oog kwijtgeraakt, een oudere dame. En die zat bij ons in de kamer en ineens zegt ze zonder enige aanleiding, ik wil jullie iets zeggen. Nou, ik was verbaasd en ik dacht, wat zullen we nu krijgen? Een preek van onze oude zuster. En het enige wat ze zei, toen huilde ze. En uit die goede oog rolde een traan naar beneden. Ik heb de Heer Jezus hartelijk lief, zei ze. Dat wil ik jullie zeggen. Ik had nooit zoiets beleefd, nooit dat iemand dat zomaar zo zei. Dat is te intiem, zeg je dan. Of dat is te emotioneel. En we moeten dan ook rationeel zijn, we moeten met ons verstand als nuchtere mensen benen op de grond hebben. Want dit emotionele moment ben ik mijn hele leven niet meer kwijtgeraakt. En ik vraag me af of die om ons heen zijn, echt weten dat we de Heer Jezus lief hebben. Niet alleen dat we gelovig zijn, dat we bij een kerk horen, dat we ergens in een kaartenbak zijn opgeschreven, dat we misschien wel bijdragen leveren en misschien wel actief zijn in technische of in organisatorische, bestuurlijke zin, maar die emotionele lading. Heer Jezus, ik heb u hartelijk lief. Ik wil het in ieder geval nu uitspreken als voorbeeld voor ons om verder te gaan. En direct daarna komen die dingen die ik al genoemd heb van die broers van de bruid. En die zeggen, ja, maar jij bent nog te jong en zo. We hebben een kleine zuster, maar ze is nog niet volgroeid. Ze heeft nog geen borsten. En wat zullen we doen als men over haar gaat praten? Als men iets in die richting gaat zeggen van, zou ze uitgehuwelijkd kunnen worden? Is ze eraan toe? Zullen we dat waarmaken? Nou, ze zeggen met elkaar geen sprake van. Als er een muur is, dan zetten we er nog een muur bovenop. Dat zei ik zo pas ook al. En als er een deur is, dan barricaderen wij die deur. Want dit kan niet. Die deur mag niet open. Geen sprake van. Maar zij zegt, ik ben een muur. En mijn borsten zijn als toren. Zo van, jullie zeggen wel dat het de tijd nog niet is. Maar dat blijven jullie zeggen. Want jullie denken alleen aan jezelf. Dat was in hoofdstuk 1 al zo. Haar broers zeiden, je moet in de wijngaard werken, je moet dit doen, je moet allerlei instructies opvolgen. Je krijgt een hele lijst mee wat je wel en wat je niet moet. Maar aan haar eigen wijngaard is ze nooit toegekomen, zegt hoofdstuk 1. Je kunt in een soort systeem terechtkomen van zo hoort het, zo moet het. En wijk niet af, niet links, niet rechts. Van, dit is de route, zo moet het gebeuren. Terwijl je nooit aan jezelf en aan hem toekomt. Ze zegt hier heel concreet, in hoofdstuk 1 zei ze niks, maar in hoofdstuk 8 zegt ze, door de situatie wijs geworden, ik ben een muur, punt. En ik wil echt overgave aanbieden. Dat is een betere uitdrukking, denk ik, dan hier in de herziende Statenvertaling. Dat betekent dat ze zich open wil stellen voor die relatie. Die intieme relatie. Het gaat niet om seksualiteit, maar het gaat om de beeldspraak die erachter zit. En die beeldspraak is dus heel bijzonder. Ik wil zo graag één zijn met hem. Ik wil ook bij hem en met hem zijn. En dan komt de lijn van hoofdstuk 1 weer terug. Dus mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt, hè. Mijn broers zeiden, dit moet je, zo moet je, in hun wijngaard, in hun paadje, hun idee, hun visie, hun club, hun idee wat men ervan vindt. Maar aan haar eigen wijngaard kwam ze niet toe. En nu komt het stukje dat Salomo een wijngaard had en dat hij die wijngaard aan bewakers heeft uitgeleend, verpacht, zo zou je misschien kunnen zeggen. En die pachters, die hebben daarvoor 1000 zilverstukken moeten betalen. Misschien was dat wel in de tijd van de Heer Jezus ook zo, toen de Heer Jezus vertelde van die wijngaard, waarvan de pachters zeiden van, nou maar hij is de erfgenaam, dus we gaan niet met hem mee. Ze hebben hem niets gegeven. Salomo had dus een wijngaard, dat beeld, dat komt hier naar voren. En dan komt direct erop, en dat is de aansluiting met hoofdstuk 1. Mijn wijngaard, die van mij, die ligt voor mijn aangezicht. Wat is nu het terrein waar jij vruchten kunt voortbrengen die voor hem bijzonder zijn? Gaat het dan om tuintje met speciebonen of met witlof? Of bloemen, A of B? Of zou het ons leven zijn? Mijn wijngaard, die van mij, die ligt voor mijn aangezicht. Dat betekent dus dat we zelf een soort tuin hebben en daarmee werd ze vergelijkt. U bent een notentuin, u bent een tuin en ik ben in mijn tuin gekomen. Weet je, die taal die kwam iedere keer terug in dit boek, heel bijzonder. En nu zegt zij, maar ik heb een wijngaard, die van mij. Salomo had wijngaarden en die had die verpacht aan pachters en die betaalden hem daarvoor. Die leverden revenuen op. Maar mijn wijngaard, die van mij, de 1000 zilverstukken zijn voor u, Salomo. Dat is best een moeilijke uitdrukking. Ik denk dat ik mag lezen. Ik heb een wijngaard. En normaal zou ik dan dit verpacht kunnen hebben. Maar ik moest er dus zelf om denken. Ik moest er dus zelf voor zorgen. En ik zou dus in die zorg die ik heb voor mijn eigen wijngaard een soort pacht, maar dan tussen aanhalingstekens, een soort opbrengst moeten gaan leveren. Maar ze zegt, wat ik aan bewaking gedaan heb, dat is voor u. Dat geef ik u, Salomo, want u bent mijn bruidegom. Bovendien wordt hier merkwaardig genoeg 20% bijgegeven. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking die in het boek Leviticus heel veel waarde heeft. Ik zal het voorzichtig zeggen. Als mijn schuld 1000 is, eenheden, je kunt euro's zeggen of je kunt andere termen gebruiken, maar in ieder geval eenheden, dan moest er 20% extra betaald worden. Een vijfde extra. Dus niet het minimum. En zeker geen afdingen van, nou, als ik dan 1000 schuldig ben, dan probeer ik er met 800 te bieden af te komen. Maar 1000 moest worden betaald, plus 20%. En ik weet niet of u ooit studies over het boek Leviticus, over het schuldoffer hebt beluisterd, bekeken of bestudeerd. Maar ik wil u dit zeggen, als mijn schuld 1000 is naar God toe, dan heeft de Heer Jezus 1000 plus 20% betaald. God heeft meer teruggekregen door het werk van de Heer Jezus dan ik ooit schuldig was. Dat is een hele bijzondere gedachte. Dus het is niet een soort van, nou moet ik maar afwachten of God het geaccepteerd heeft. Nee, hij heeft royaal meer dan ooit schuld was teruggekregen door het schuldoffer van de Heer Jezus. Datzelfde beeld komt hier terug. Hier zegt hij, nou die 1000 die geef ik u, Salomo, maar die 20% die geef ik ook nog aan de bewakers. Dus alle die hebben bijgedragen om mij richting u te brengen, bruidegom. Ik heb me dat afgevraagd, vanmorgen nog. Alle die hebben bijgedragen om mij, gelovigen, deel uitmakend van de gemeente, deel uitmakend van de bruid van het lam, om mij dichter bij de bruidegom te brengen, dat wil ik graag geven, alsjeblieft. Dat zijn die 20%. Dat is die extra dimensie. En die allen, dat zijn misschien wel de broeders of zusters die een mooi boek geschreven hebben en die, omdat ik dat boek las, mij dichter bij de Heer Jezus brachten, of omdat ik een Bijbelstudie heb beluisterd, of omdat ik een lied hoorde wat die kant op wees. Iedere keer komt dat terug. Er zijn zoveel om me heen die mij in de richting van de bruidegom hebben gestuurd. Ik heb vanmorgen gedacht, toen ik hierover nadacht, zal ik namen noemen. Ik heb veel te danken aan broeder H.L. Heikoop. Ik noem hem wel eens mijn bijzondere leraar. Hij is heel vaak bij ons geweest. Ik heb aan zijn voeten mogen zitten, letterlijk en figuurlijk. Maar ik heb ook heel veel te danken aan een broeder uit Engeland die schitterende dingen over de Heer Jezus heeft geschreven, broeder Coates. Maar nu noem ik 2 namen. Maar anderen ook. Ik kan praten over wat anderen voor mij in mijn richting gedaan hebben om mij dichter bij de Heer Jezus te brengen. Nou, die worden hier genoemd, die bewakers. Maar samen is dat 120%. En dat is wel heel apart. Dat beeld van het schuldoffer, wat 20% extra betaald moest worden, dat hier terugkomt, alsof het een schuld is. Zij zegt, mijn wijngaard, alle revenuen, alles wat het opbrengt, en de wijngaard staat altijd in de Bijbel in relatie tot vreugde, tot blijdschap. Het is allemaal voor u, Heer Jezus. Het is voor u, bruidegom. Hier is het. En alle die daarin een rol gespeeld hebben, die daarin meehielpen, alsjeblieft, alles is voor u. En u krijgt daar de grote glorie van. En dan zegt hij, o bewoonster van de tuinen, dus omdat dat tuinen, die tuinen heel vaak voorkomen hier, dus als wijngaard, maar ook de notentuin en zo. Metgezellen slaan acht op uw stem. Er zijn mensen die metgezel zijn, die ook die kant op gaan. De Heer Jezus is natuurlijk bijzonder. Johannes de Doper zegt, maar ik ben een vriend van de bruidegom, een soort metgezel. En ik verheug me in hem, ik zie uit naar hem. En ik wil zo graag bij hem zijn. Metgezellen slaan acht op uw stem. Maar het mooiste is, laat mij die horen. Ik wil je graag horen. En dat betekent niet dat mijn overpeinzingen hier bedoeld zijn. Hij kan dat ook horen. En hij kan dat heel precies nagaan. Maar onze stem. Zou je met je eigen stem, met je eigen vermogens, eens een keer willen zeggen wat je van hem vindt? Die oude zuster waar ik het over had, met die nog één oog over. Ik heb u hartelijk lief, Heer Jezus. Dan hoort hij wat jij van hem vindt. Ik wil nu niet een bepaalde emotiekant opduwen, maar geloven en blijdschap gaat niet buiten je emotie om. Dat kan niet. Het is niet een soort technische verhandeling. Dat kan niet. Hij wil zo graag horen wat we van hem vinden. Laat mij uw stem horen. En dan krijgt u het slot van dit prachtige hoofdstuk. Kom haastig, mijn liefste, zegt zij, en wees als een gezelle. In hoofdstuk 2 was hij een gezelle op de bergen. En nu zegt zij, nou kom dan maar terug. Kom zo vlug mogelijk, kom maar terug. Kom, Heer Jezus, kom, Heer Jezus, kom, Heer Jezus, kom. Ja, dat is de Maranatha-kreet. Een soort kreet die we zingen, die we uitjubelen. Maar we worden zo vaak in beslag genomen door onze problemen, door onze zorgen, door onze spanningen. Spanningen in de gezinnen, spanningen in de gemeenten, maar ook spanningen in het hele leven. Maar nu worden we teruggeworpen en teruggestuurd naar hem. En dat betekent dat we nu een keer moeten durven zeggen, Heer Jezus, we willen even voorbij gaan aan alle prut en van alle ellende ons niet de vreugde laten ontnemen van het kennen van u. We willen naar u toe en we willen u zo graag zien, Heer Jezus. Er zijn momenten geweest in de geschiedenis van de christelijke kerk dat het komen van de Heer Jezus weer centraal stond. En er zijn prachtige beelden van het reveil in laat maar zeggen, het begin van 1800, 1825, 1810, die tijd. Geweldig. Ineens stond het helemaal centraal. Heer Jezus, kom. Later is dat weer weggeëbd. U vindt dat wegebben notabene profetisch in het laatste Bijbelboek. Waar aan de ene kant sprake is van, we zien uit naar u, we wachten op u. En bij Laodicea staat de Heer buiten en staat aan de deur te kloppen. Dan is het helemaal weg, bijna. Nu, die golfbeweging zal wel door blijven gaan. Maar jij en ik vandaag dan, zien we uit naar de komst van de Heer Jezus. Ik weet dat hele horde mensen in de tijd toen Johannes de Heer dit soort predikingen hield, naar de conferenties kwamen. Van heinde en ver. Zo'n Maranatha-conferentie duurde meestal 2 dagen, soms zelfs 3 dagen. En er werd alleen maar over dit onderwerp gepraat. En mensen zijn gezegend, die zijn levend in hun geloof gekomen. Het begon ineens helemaal te bruisen. Het spetterde eraf bijna. En daarna zakte het weer weg. En we hebben het teruggezien in de gemeenten. Vroeger waren er gemeenten die bol stonden van de Maranatha-boodschap. En nu, ja, misschien al helemaal voorbij. En ze zeggen misschien wel, dat was het niet. Dat was het juist niet. Maar jij en ik worden door Hooglied 8 opgeroepen om vandaag te zeggen, ja, Heer Jezus, we willen u zo graag zien. We willen zo graag bij u zijn. En dat spoort natuurlijk voor 100% met het laatste Bijbelboek. De geest en de bruid zeggen kom. Hij zegt, ik kom spoedig. Maar wij mogen een antwoord geven door de Heilige Geest, maar ook via onze mond, de bruid, de vrouw, dat meisje. Kom, Heer Jezus, we willen u zo graag zien. En wees dan alsjeblieft als een gezelle of als het jong van een het op de bergen met specerijen van spring maar, kom maar deze kant op, zo snel mogelijk. Zoals een het heel vlug over allerlei punten heen kan zweven bijna. Zo zien we uit naar de Heer Jezus die ons gaat halen en die voor ons een bijzondere beloning heeft om ons in het huis van zijn vader te brengen. Tot het moment van zijn komst wil ik graag verblijven, wil ik graag blijven in het huis van mijn moeder. En daar wil hij mij onderrichten, dat geloof ik. De Heer Jezus zegt het dat. Ik zal mijzelf aan die mensen openbaren. Ik zal mezelf laten zien aan die mensen. Tot het moment dat hij komt, willen we zo leven. En als hij komt, gaan we met hem naar het huis van de Vader. En we zullen daar tot in eeuwigheid mogen blijven. Dat is de visie, dat is ons uitzicht in de toekomst. Daar wou ik het bij laten en ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor Hooglied 8. Voor zulke bijzondere beschrijvingen waar we misschien heel makkelijk overheen stappen, maar waar we zoveel lering uit kunnen trekken. We zouden zo graag willen dat dit kleine stukje uit uw woord ons hart gaat vullen, ons denken gaat beheersen en ons leven ook een richting gaat geven. Zijn kant op. De kant op van de Heer Jezus, die graag wil dat we bij hem zijn. We danken u voor Hooglied. We danken u voor Salomo, die zo'n prachtstuk heeft mogen schrijven, doorgeven. En het is nog steeds in onze handen. We danken u, prijzen u, vragen of de Heilige Geest dit ook verder gaat uitwerken in ons leven en in ons hoofd en in onze handelingen. We prijzen u en dragen elkaar en ook onszelf in alles aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen.